Ik ben vandaag te gast in het mooie IJsseland ziekenhuis in Capelle. En ik zit naast tegenover Albert van Wijk, de voorzitter van de Raad van Bestuur. Want het IJsseland ziekenhuis heeft een nieuwe strategie en daarmee zet men koers naar 2030. Een toekomst waarin zij samen met patiënten, partners en zorgverleners in de regio blijven werken aan goede toegankelijke zorg. Meneer van Wijk, een nieuwe strategie. Wat is er nieuw in of anders dan in de vorige?
Nou, het is een hele mond vol als ik het u zo hoor zeggen. Het gaat erom dat we onszelf willen blijven. En dat klinkt nou even gek, want het is nieuw en toch onszelf. Maar wij willen een warm ziekenhuis zijn waar je als patiënt je thuis voelt. Zover dat moet, hè, thuis. Maar je wilt wel begrijpen dat het gaat over warmte, nabijheid, duidelijke taal, goed zorgen voor elkaar. En wat we doen is wel een aantal nieuwe accenten daarin leggen. We willen hetzelfde blijven, maar voortbouwen op het succes en wat we bereikt hebben. En wat we met name doen, we zien personeelsproblemen aankomen. We zien, er zijn te weinig mensen die nog op de arbeidsmarkt komen. We zien aan de andere kant enorme kansen met digitalisering. We zien dat mensen zelfstandiger worden. Die hebben ook andere vragen dan het verleden aan ons. We worden ouder. Kortom, we moeten klaar zijn voor die toekomst. Dus we willen niet achteroverleunen en zeggen, nou, we hebben het mooie bereikt. Het gaat erover, we stomen door naar 2030 met een aantal nieuwe accenten. En ik noem het al, hoe gaan we om met minder of ander personeel? Hoe gaan we om met alle gunstige dingen van de digitalisering? De computers, hoe kan je zo'n koud middel toch warm inzetten? Zodat je je thuis gehoord voelt. En met name ook, hoe halen we die energie, die vakmanschap van die zorgverleners, van die zuster, van die dokter, hoe laten we die nou te goede komen direct aan de patiënt? Dat zijn de drie accenten die we hebben.
U noemt onder andere digitalisering. Er zijn veel mensen die worden daar gelijk een beetje benauwd van. Die zien het als een bedreiging. In uw geval, u heeft ook te maken met een personeelstekort, denk ik. Kan het een oplossing zijn?
Ja, het kan voor iedereen een oplossing zijn. De dokter die zit nu veel te typen en de verpleegkundige ook. Je hebt technologie dat als jij praat dat dat ding een automatische verslag maakt. Moet je te controleren, maar dat scheelt je heel veel tijd. Maar ook als patiënt, waarom moet je steeds voor een afspraak bellen en in de wacht hangen? Je kunt tegenwoordig bij ons digitaal zelf plannen. Je kunt ook, je hoeft niet steeds naar het ziekenhuis te komen om je bloeddruk te laten opmeten. Wij hebben apparatuur, die krijg je thuis. En dan lezen wij in de computer hoe het met u gaat. Maar dat gaat ook voor sollicitanten of voor betalingen. Niemand gaat meer met zijn loonzakje van zijn werkgever naar huis. Nee, dat gaat via de bank. Dus we willen proberen, en dat bedoel ik ook met een koud middel, want die enge computer, die gaan we warm inzetten. En dat betekent ook dat je hier ook gewoon een loket hebt waar je uitleg krijgt over hoe je dat doet.
Een andere vorm, die ik weet niet of u dat al genoemd hebt, is de hybride. Komt ook in de nieuwe strategie voor. Welke voordelen heeft dat inmiddels?
Nou, hybride is gewoon een heel ingewikkeld woord weer, maar sommige dingen doen we live. Dan kom je toch even langs het ziekenhuis. En andere delen doe je via de computer. Neem nou, u bent geopereerd. Ja, die wond kan je niet via een computer zien of die goed hecht of alles onder controle is. Dan moet toch even de chirurg weer kijken. Maar hybride is de afspraak maken. Is vertellen hoe het met je bloeddruk gaat, om dat nog een keer te zeggen. Hoe u voelt. Wij weten bij sommige dingen, bij sommige operaties, dat u na 2 dagen zich beroerd gaat voelen. Het is toch fijn dat wij van tevoren een berichtje sturen. Let op, u kunt dat en dat doen om zich toch ietsje beter te voelen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die de automatisering biedt en die we nog onvoldoende benutten of beter kunnen benutten.
In die strategie praat u ook over veranderende zorgbehoeften. Welke zijn dat?
Nou, we worden ten eerste allemaal ouder. Dat is een enorme zegen. Dat betekent dat de grijze golf, ze hebben het zelf over een dubbele grijze golf. Nou, ik zeg het met respect, ook gelet op mijn eigen haren. En ook die van u trouwens. Het gaat erom dat we ouder worden en dat we steeds meer ouderdomsziekten krijgen. Versleten knieën, versleten heupen, pijntje hier, pijntje daar, maar ook wel ernstige dingen. En dat betekent dat doordat we langer leven, we steeds meer gebreken krijgen. En dan krijg je dus andere vragen. Daarnaast zijn er ook gewoon een aantal ziekten die toenemen. Neem kanker, heel erg. Huidkanker neemt echt toe. We smeren onvoldoende, zeker de generaties van vroeger. Gelukkig geven we nu preventief smeerles. Hoe gek is het? Maar dat betekent wel dat we heel veel toename van huidkanker zien bijvoorbeeld. Dus lifestyle, gezond leven. De nadelen ervan als dat 30 jaar geleden niet gebeurd is, krijg je nu ook binnen. Dus het is een dubbel effect van ouder worden, langer leven en ziekte waar we nu achter komen dat ze gaan toenemen.
U kijkt ongetwijfeld ook naar data. Dus de dingen die u nu opnoemt, die komen uit cijfers. Dus u ziet waar een toename is. Ziet u ook een afname ergens?
Nou, we zien een afname. We zien dat we bijvoorbeeld bij cardiologie, hart. Vroeger kwamen er veel mensen te overlijden aan hartklachten. Nu gelukkig, iedereen is te veel. Maar gelukkig neemt dat af. Doordat we eerder erbij zijn. En door de ernst van de hartaandoening minder groot wordt. Dus dat neemt niet af in hoeveelheid, maar wel in ernst omdat we er eerder bij zijn. En dus je ziet wel schommelingen in die beelden, maar echt dingen verdwijnen zie je heel weinig. Juist ook nu bepaalde infectieziekten, als TB en zo, of door het afnemen van vaccinaties, nemen we weer een beetje toe als we niet uitkijken. Dus er gaat weinig vanaf, maar er komt eerder veel bij.
Als er veel bij komt, heb je daar de juiste mensen voor nodig. Ik lees ook dingen over het vasthouden van personeel, het goed opleiden, goed in je vel zitten, dus een prettige werksituatie creëren. Hoe is het daarmee en met het personeelsverloop?
Nou, dat is best zorgelijk. En de hele zorg, hier in het Rotterdamse, om maar even wat te duiden, 5000 vacatures nu al. Niet in ons ziekenhuis, maar in de ouderenzorg, verpleeghuizen. Thuiszorg en ook de ziekenhuizen. Bij ons valt het relatief mee, maar het raakt ook ons als ziekenhuis steeds meer. Werven van personeel is moeilijk. Er is enorme concurrentie op de arbeidsmarkt. Terwijl het een fantastische baan is. Maar het imago is niet altijd goed. Dus we proberen binnenkort ook een open scholendag te organiseren. Waarbij scholieren kunnen komen kijken voordat ze voor een beroepskeuze staan. Dat willen we combineren met de open dag. We willen ook mensen behouden. En we geloven er heel erg in dat de zuster van vroeger, spreken we nu aan als professional. En dat, we gaan ervan uit dat die professional, dat die meehelpt, de ambitie heeft, en dat zien we gelukkig ook, om haar of zijn eigen werk zo optimaal mogelijk in te richten. Voor de patiënt en voor zichzelf. Duur woord mede-eigenaarschap. Maar dat betekent dat je als zuster, nee, verpleegkundige, of als arts, die je zelf mag ontwikkelen door je werk ook mee te helpen ontwerpen. Ten behoeve van die patiënt. En zo proberen we door middel van scholing aanbiedingen, ook een goed salaris, maar met name ook ruimte voor je professie, mensen hier te houden. Zodat je nieuwsgierig kunt blijven in je vak, maar ook steengoed kunt blijven in je vak.
En toch blijft dat moeilijk, want u noemt allemaal hele positieve dingen. En ja. Toch is het lastig om het te houden. Dan is er ook nog eens een keer een complexer wordende zorgvraag. Is er een verschil tussen zorgbehoefte en zorgvraag?
Nou, dat is een heel ingewikkelde discussie die u nu aansnijdt.
Moeten we die niet doen?
Nou ja, u kunt hem doen. Kijk, sommigen zeggen nu in de politiek, je hebt zinnige zorg. Dat betekent dat je ook onzinnige zorg zou hebben. En van sommige dingen staat niet vast hoe het precies wetenschappelijk werkt. Terwijl de dokter merkt al 100 jaar dat het wel gewoon werkt. Maar is het niet altijd wetenschappelijk bewezen. Dus dat is het ene, dat zit altijd een discussie. De andere discussie is, moet je iemand nog wel doorbehandelen? En die vraag is steeds wel actueler. Wil je een goed levenseinde hebben? Of wil je nog hele zware chemo's hebben? En dat heet wel zinnige zorg. En dat gesprek proberen we in de behandelkamers steeds meer te voeren. Moet u dit willen? Niet om het af te houden, maar om gewoon, Hoe wilt u de laatste fase van uw leven doorbrengen? We hebben best grote projecten op palliatieve zorg, zoals dat heet. Aan begeleiding in de laatste fase. En die fase kan ook lang duren dan. Dus dat is met elkaar het zoeken naar wat is het optimale. En dan gaat het niet zozeer om gezondheid, maar om welzijn. En dat is wel een grote verandering. We gingen van ziekte naar gezondheid. Nu gaan we van gezondheid naar welzijn. Uw welbevinden. En dat betekent voor de professionals in ons vak, die altijd gewend waren pillen erin, alles medicaliseren. Nu nadenken over welzijn, dan krijg je ineens de vraag, ik maak er wel eens de grap in een praatje, wilt u een nieuwe knie of wilt u een traplift? Andere denkwijze. En dat geeft een nieuwe invulling van de professie. En dat is best moeilijk als je opgeleid bent om alleen maar nieuwe knieën erin te zetten. En zo hopen we dus het denken op gang te brengen naar andere vormen van bijstand, interventies, zorg.
Daar heb je waarschijnlijk ook anderen voor nodig. U schrijft ook in die strategie dat u blijft werken met anderen, met partners, maar wel de regie daarover wil hebben. Lukt dat altijd?
Nou, de regie wil ik niet per se hebben. Maar je ziet wel vaak dat omdat wij de grootste organisatie zijn, bijvoorbeeld in Capelle, dat men wel verlangend naar ons kijkt. Ik hoef niet per se in de stuurhut te zitten. Maar er moet voor de patiënt wel altijd een vorm zijn van regie. Anders verdwaal je zomaar. Er is zoveel aanbod van hulpverlening en zorg dat je het spoor bijster raakt. Wij hebben de anderen hard nodig en wij denken zij ons ook. Dat heet dan netwerkzorg. We hebben een heel belangrijk convenant met de gemeente, met sociaal en welzijn en huisvesting, lifetime bestendige woningen, de Zellingen, Lely. Dat zijn allemaal instanties. Het gaat erom dat de patiënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Sterker nog, dat de persoon op de beste manier geholpen wordt om goed te kunnen leven. En nogmaals, dat kan medisch. Het kan ook sociaal. De huisarts schreef vroeger pillen voor. Nu schrijft hij ook welzijn op recept voor. En dat is wel een enorme innovatie. Omdat pillen helpen niet altijd als je eenzaam bent.
Hoe meer welzijn, hoe minder zorg is het toch?
Er zit wel een verhouding tussen. En het gaat mij niet speciaal om meer of minder. Maar het gaat erom wanneer u zich het beste voelt.
Ja. Beter welzijn. Goed. Even los van die strategie. We zagen dat er een gouden certificaat milieuthermometer is uitgereikt. IJsseland heeft een gouden certificaat behaald. Duurzaamheid is geen bijzaak, maar wel een structureel onderdeel van goede. Hoe is dat met dat gouden certificaat gegaan?
Nou, dat is een van de dingen waar ik heel erg blij van word. We hebben het net over best ingewikkelde dingen om zo'n beweging echt steeds vol te houden. Want iedere dag word je in het werk getrokken en die patiënt ligt in het bed. Dus die professional, die verpleegkundige, die dokter, die bedrijfsman, daar is hij de hele dag mee bezig. En hij is zeer gemotiveerd voor duurzaamheid. Maar dat komt omdat we het ook verbonden hebben wel met de zorg. Hoe kun jij minder plastic gebruiken? Maar het is begonnen met, hoe kunnen we de mensen zo goed mogelijk voeden? En wij hebben een voedingsconcept in dit ziekenhuis, waarbij op de man vers gekookt wordt. Pas kregen we van het grootste compliment, gemiddeld krijgen we een 8 voor, maar een patiënt had erop gezet, het lijkt hier de libraïen wel. Dus er wordt vers gekookt, maar er wordt zo gekookt dat we nooit iets weggooien. Altijd vers. En toen kwam het denken op gang, hey, dat is belangrijk voor die patiënt lifestyle. Maar misschien is het ook wel goed voor ons als personeel. En toen zijn we verder gaan kijken als personeel met elkaar. Wat is nou goed voor het ziekenhuis en wat is goed voor de maatschappij. En dat klinkt een beetje hoogdravend, maar dat is iets waar ik het minste aan hoef te doen. Namelijk, iedereen is er buitengewoon gemotiveerd. En daarom zijn we met elkaar ook super trots dat we dit hebben. Als zesde ziekenhuis in Nederland. Maar we hebben nog zat te doen, dus we gaan ook wel keihard door. Want zo'n ziekenhuis gebruikt ongelooflijke hoeveelheden energie. Met koelen, met blazen, met zuigen, met verwarmen, alles tegelijk. En dat betekent bijvoorbeeld voor het gebouw dat we anders onze milieudoelstellingen niet halen. Dus het zal moeten.
Dat is een lastige je haalt de milieudoelstellingen niet door hetgeen wat je doet.
Ja, nou, dat is het ingewikkelde. Dus vandaar dat we toch het ultieme poging doen om het wel te halen. En daarom ben ik extra trots, want het is een beetje tegen de verdrukking in. Maar dat is ook wel het doenerige van ons ziekenhuis. Dat is ook in onze strategie. We willen heel deskundig zijn, maar we willen het vooral ook gewoon doen. En dus wij, u ziet op internet best veel successen, maar ook wel eens tegenvallers. En dat hoort bij onze manier van zijn. We zijn er gewoon in de wijk en de buurt, net als bij u thuis, heel veel lukt. Gelukkig gaat de zorg heel goed. Vinden in ieder geval de inspecties en vinden de patiënten ook, hoge waarderingen. Maar soms in die nieuwe ontwikkelingen is het wel eens een beetje zoeken. Behalve bij milieu, dus dat is een leuke uitzondering.
We hebben nu bijna een kwartier gesproken over de nieuwe strategie richting 2030... Van al die aspecten die we nu besproken hebben, wat houdt u als voorzitter van dit mooie ziekenhuis, van de Raad van Bestuur, het meeste bezig van al die onderwerpen die aan de orde zijn gekomen?
Ja, toch gewoon personeel. We doen een enorm beroep op de mensen die we wel hebben. En die vragen we en keihard te werken aan vandaag, maar ook heel hard te werken aan morgen en overmorgen. En ik ben trots op de vaste bemanning die we hebben. Maar we zien generatieverschillen, we zien inzichtverschillen. En we krijgen ook ineens ander soort mensen binnen. En dan moet je ook toch wel aan wennen onderling. Want je krijgt mensen van hbo's binnen, je krijgt mensen van mbo's, je krijgt mensen met technische opleidingen ineens binnen. Omdat we zijn ook gewoon een logistiek bedrijf. En logistiek was vroeger de hoofdzuster die zei wat we gingen doen. Dat is nu een heel groot bedrijfsonderdeel, want er werken hier meer dan 2000 mensen. Dus dat is een nieuwe mengelmoes met vandaag en morgen en overmorgen tegelijk. En dat is, sommigen vinden dat fantastisch en anderen moeten daar enorm aan wennen. En dat loopt dwars door alle generaties heen.
Goed, het was interessant om in gesprek te zijn met u, Albert van Wijk. Hartelijk dank hiervoor.
Ja, u weer dank. Altijd welkom.